NH.
NH Gooi.
Jouw muziek. De stem van het Gooi. Op de stem van het Gooi.
Spreekuur.
NH Gooi. Welkom bij Spreekuur, een programma van NH Gooi Radio in samenwerking met Ter Gooi Medisch Centrum. Mijn naam is Mary Voigt en vandaag praat ik met psychiater Frank Gerritsen over mentale gezondheid. Goedemorgen, NH Frank. Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Ja, het is 2 juni begint de week van de mentale gezondheid. En dat leek me een mooie aanleiding om jou uit te nodigen om daarover te spreken. Laten we beginnen met, wat is dat eigenlijk, mentale gezondheid? Wanneer ben je mentaal gezond en wanneer niet?
Dat is een goede vraag, eigenlijk een hele simpele vraag, maar met best wel een ingewikkeld antwoord. Want mensen denken, ik ben mentaal gezond als ik helemaal geen mentale of psychische klachten heb. Maar dat is echt veel te simplistisch gedacht. Mentale gezondheid is eigenlijk dat je in staat bent om te gaan met de normale stress en de normale spanningen die het normale leven je toewerpt. Dus eigenlijk gaat het over, over veerkracht en over productief kunnen zijn en over zingeving en over relaties aan kunnen gaan en kunnen onderhouden. En dat betekent niet dat je nooit een klacht kan hebben.
Nee, dus je kunt ook prima een stoornis hebben of iets hebben. En als je daar op een goede manier mee omgaat en je leven ernaar weet in te richten, dan...
Ja, dan kun je mentaal gezond zijn. Ja. En je kan bijvoorbeeld ook suikerziekte hebben of een andere ziekte, lichamelijk of psychiatrisch, en toch mentaal gezond zijn, omdat je daarmee om kan gaan.
Ja, en met welke klachten, mentale klachten, komen mensen bij jou?
Over het algemeen is dat toch somberheid en angst- en spanningsklachten.
En is het zo dat die angstklachten nu meer voorkomen dan eerder? Want ja, ik beweeg me hier op de sportschool en zo, en dan hoor ik mensen praten, meestal zo in de 50, over hun kinderen. En best wel regelmatig zijn het dan kinderen die een angststoornis hebben. Komt dat vaak voor in het Gooi?
Ja, dat is ook ingewikkeld om te zeggen. Ik denk dat angstklachten best wel vaak voorkomen en misschien ook wel meer voorkomen, of er wordt in ieder geval meer over gesproken, denk ik, dan een poos geleden. Het is meer openheid, wat denk ik op zich goed is, hè, dat we daar meer over praten. En echt stoornissen, ik heb dat nog geprobeerd op te zoeken. Echt stoornissen, gediagnosticeerd door een psychiater of een dokter. Ja, dat komt eigenlijk nog steeds net zoveel voor als 10, 20 jaar geleden. Maar mensen die klachten hebben, mentale klachten, dat komt denk ik wel vaker voor.
Ja, en als je nu kijkt naar die, hè, je zegt angst- en spanningsstoornissen. Mm-hmm. En als we daar een label op plakken, wat is dat dan?
Ja, dat zijn natuurlijk allemaal verschillende labels. En heel simpel kan dat bijvoorbeeld zijn dat je arachnofobie hebt, dat je bang bent voor spinnen. Dat heb ik zelf ook. Ik vind spinnen ook niet de meest toffe wezens die daar zijn, maar word ik daar dan door beperkt en heb ik daar behandeling voor nodig? Nee, niet per se, want we wonen in Nederland en niet in Australië, waar echt superveel enge spinnen zijn die in je schoenen kruipen als je die in je woonkamer zet en gaat slapen. Dus ik heb die stoornis denk ik formeel als je die zou gaan toetsen, maar heb ik daar last van en word ik daardoor beperkt? Nee. En zo zijn er een heleboel verschillende stoornissen. Je kan pleinvrees hebben, je kan sociale angststoornis hebben, dat je heel erg buitensporig veel angst hebt eigenlijk om sociale interacties aan te gaan en nieuwe mensen te ontmoeten en op een podium te staan. Kijk, en op zich is dat ook niet eens per se erg. Als jij voor je werk of zo niet op een podium hoeft te staan of niet naar de radio hoeft te gaan, dan valt het allemaal reuze mee en dan kan je daar gewoon prima mee leven. En zo zijn er een heleboel angststoornissen te diagnosticeren die niet meteen allemaal ook echt een beperkende stoornis zijn, denk ik, in het dagelijks leven.
En ADHD en AAD, horen die daar ook bij? Of is dat weer een compleet andere categorie?
Dat is echt een compleet andere categorie. Dat vinden we eigenlijk, dat staat bij de ontwikkelingsstoornissen. En dat heeft dus echt ook ermee te maken met hoe jij ontwikkelt. En dat is eigenlijk ook gewoon een variatie van normaal. Hè? De een kan zich wat beter concentreren dan de ander. En de een die is wat sneller afgeleid dan de ander. En als je boven een bepaalde drempelwaarde zit, dan vinden we dat ADHD of ADD.
Ja, en de drang om een diagnose te krijgen, is die, voel jij die groter worden van onderwijsmensen of van ouders?
Ja, ik denk het ook van volwassenen trouwens. En ik denk het wel. Ik denk dat mensen wel meer op zoek zijn naar, naar een vorm van erkenning of begrip. Van waar ik last van heb. Wat is dat nou? En kan ik dat duiden? En hebben meer mensen daar last van? En soms kan het krijgen of het zoeken naar een label daarbij helpen.
En soms ook niet?
En soms ook niet.
Want?
Nou, het kan ook heel, heel stigmatiserend werken dat je formeel een diagnose hebt. En het kan ook heel erg ervoor zorgen dat je gaat denken of ernaar gaat handelen dat jij die stoornis bent. Terwijl je bent nooit een stoornis. In het ergste geval heb je een stoornis, maar je bent nooit een stoornis. Maar dat risico ligt wel altijd op de loer. Dat je gaat zeggen van ja, nee, maar dat kan ik niet. Of dat, want ik heb deze stoornis. En dat je daardoor het ook niet eens meer gaat proberen. En dat je dan steeds meer naar de stoornis gaat gedragen. En dat is denk ik helemaal niet goed.
Nee. En wie stelt die diagnose?
Ja, dat is een ingewikkelde vraag. Het liefste zou ik zeggen, een psychiater of een psycholoog. Mensen die daar echt voor gestudeerd hebben. Officieel is dat ook zo. De psychiaters, psychologen, dokters stellen diagnoses. We hebben daarvoor gestudeerd een lange tijd en wij doen dat. In de praktijk echter zie ik toch wel heel erg vaak dat er mensen zijn die hebben een cursus gedaan, die komen uit het bedrijfsleven of ergens anders vandaan, die hebben een cursus gedaan, die hebben een boek gelezen, die hebben op internet gekeken en die voelen zich dan bekwaam om mensen labels aan te praten en dingen te duiden in een label. Ja, en dat vind ik niet per se helpend, moet ik zeggen.
Nee, en helpt het dat mensen zelf goed kunnen zoeken op internet?
Ook daar is het denk ik weer een beetje zwart-wit, niet zo zwart-wit, want in sommige gevallen zal het echt wel kunnen helpen. En als jij denkt van, goh, ik voel me nou echt al zo lang somber en je gaat zoeken naar depressie en je komt op goede informatie en je denkt, goh, ik herken mij hier eigenlijk wel in. En vervolgens ga je naar de huisarts of naar een psychiater en een psycholoog en je laat dat, of je toetst dat samen om te kijken of het daadwerkelijk zo is, dan is dat denk ik heel erg goed. Als dat ertoe leidt dat je hulp zoekt en die krijgt. Aan de andere kant zien we ook wel heel erg vaak dat mensen zichzelf zo'n label opplakken en er dan zelf naar gaan handelen. Zonder dat dat nou per se resulteert in een behandeling of in een verbetering of in het leren omgaan met klachten. En eigenlijk soms zelf, wat ik net zei, zich steeds meer na zo'n zelfgediagnosticeerde stoornis gaan gedragen. Dat is wel echt ingewikkeld.
Ja. Dus eigenlijk de weg naar een diagnose is best een lange. Want dan ga je naar een huisarts, neem ik aan.
Ja.
Dat hoop ik. En dan kom je bij de GGZ, denk ik.
Ja.
En wanneer kom je bij jou terecht?
Ja, ik werk als psychiater in het Tergooi ziekenhuis, Tergooi MC. En wij behandelen eigenlijk vooral mensen die dus de combinatie hebben van een somatische, lichamelijke ziektestoornis en psychiatrische ziekte en stoornis. Dus echt dat hele kleine stukje overlap van die twee gebieden. Dat is waar wij gespecialiseerd in zijn in de psychiatrie bij Tergooi.
Ja, dus iemand met een aandoening, een angststoornis zal niet direct bij jou terechtkomen. Behalve als hij heel bang is voor artsen.
Ja, en soms ook wel. Want tegelijkertijd zijn er ook gigantische wachtlijsten in de GGZ. En gaan dingen soms wel eens iets anders dan we met z'n allen hebben afgesproken. En dan zien we mensen ook wel. En als we mensen zien, proberen we ze natuurlijk ook te helpen.
Ja.
Maar vaak is er toch ook wel veel overlap, hoor. We zien bijvoorbeeld veel mensen die kanker hebben, wat toch een vervelende ziekte is, hè, met veel onzekerheid en ook soms nare behandelingen. Die kunnen er best wel inhakken. En veel, ik wil niet generaliseren of overdrijven, maar best wel veel van die mensen krijgen toch ook psychische klachten. En daarvan zien we er best wel een hoop.
Ja, natuurlijk. Die daar begeleiding in nodig
hebben. Ja, en omgekeerd ook. Hè. Soms hebben mensen best wel hele ernstige psychiatrische stoornissen en breken dan een been. Dan zien wij die mensen ook.
Ja, en wat zouden nu, ja, dat is een hele brede vraag, wat oorzaken kunnen zijn van het die daling in mentale gezondheid, of dat iemand zich niet meer zo sterk voelt, dat hij goed kan omgaan met wat er op zijn pad komt?
Ja, dat is denk ik een hele ingewikkelde vraag met ook een heel ingewikkeld antwoord. En het ligt voor de hand, en dat hoor je ook wel, hè, dat mensen zeggen van ja, de maatschappij wordt steeds complexer. Ja, dat is denk ik wel waar, maar ik denk dat dat eigenlijk al eeuwen waar is. En als je gaat terugzoeken, dan vind je dat er destijds toen de boekdrukkunst uitgevonden werd, dat mensen daar ook enorm tegen waren en dat zou leiden tot oppervlakkigheid en domheid. En daar is toch het tegenovergestelde van gebleken. En toen de radio en de televisie uitgevonden werden, was daar ook veel weerstand tegen in het begin. En dat zie je nu ook met internet en social media, dat ook dat... dat is nieuw, daar moeten we ons allemaal aan aanpassen. Zeker als je boven een bepaalde leeftijd bent en niet ergens mee opgegroeid bent, is dat moeilijk om je daarop aan te passen en is het makkelijker om tegen te zijn. En weet je, en dat soort dingen spelen denk ik wel mee. Maar tegelijkertijd is het niet iets van nu, denk ik. Ik denk dat het al iets is wat eeuwen speelt. De samenleving wordt steeds complexer. En tegelijkertijd zien we nu ook wel, juist ook door die sociale media, dat de samenleving ook wat minder verdraagzaam wordt. Dat we toch met z'n allen wat meer de neiging hebben om iets wat anders is uit te willen sluiten of een label te willen geven of te zeggen van ja, nou, dit is anders, dit moet wel een stoornis zijn. Ja. En ik denk dat vroeger misschien wel ja, op een bepaalde manier iets minder was en wat minder makkelijk verspreid werd. Want het is nu wel echt super makkelijk om je gedachten goed te verspreiden en veel volgers en zo te krijgen.
Ja, en tegelijk komt er ook... Er zijn veel meer mogelijkheden, denk ik, om een diagnose te stellen. Maar soms verdwijnen er gelukkig ook weer ziektes die helemaal geen ziekte blijken te zijn.
Ja, precies.
Dus er wordt wel iets gecorrigeerd. Je luistert naar Anna Gooy Spreekuur, ons programma over medische zaken. Vandaag spreek ik met psychiater Frank Gerritsen van Ter Gooi MC over mentale gezondheid. En we hadden het net over de oorzaken. Jij noemde sociale media. In de psychiatrie is een groot onderzoek gedaan naar de invloed. Kun je daar iets meer over vertellen? Is het alleen maar ellende of heeft het ook positieve effecten?
Nee, ik voel me vandaag echt een soort nuance, man. Ik heb het helemaal niet over zwart-wit, maar over alle grijstinten vandaag. En zo is het natuurlijk ook met social media. En het heet social media en voor een deel is het dat ook nog steeds. Het is ook een vorm van sociale interactie. En soms ook voor mensen die anders heel moeilijk contacten kunnen leggen in het echte leven. Kan het soms ook echt dat gebrek aan invullen en mensen toch sociale interacties geven of een springplank zijn om wel weer... echte menselijke interactie aan te gaan. Het is er niet voor niets. Het is natuurlijk ook een kwestie van vraag en aanbod. En er is heel veel vraag van mensen om sociaal met elkaar te interacteren. En internet en sociale media is daar maar gewoon een medium voor. Zoals er een heleboel anderen zijn.
Ja, precies. Dat is dus iets wat mee kan spelen. Maar zo zijn er nog tientallen dingen die mee kunnen spelen. Je opvoeding, denk ik.
Zeker. Ja, en voor kijk, bijvoorbeeld angstig zijn, angstig aangelegd zijn, dat is voor een deel iets wat je meekrijgt vanuit je genen. Maar het is ook voor een deel wat je bij je ouders ziet. Hè? En als je een ouder hebt die bijvoorbeeld heel erg bang is voor honden, en jij gaat van jongs af aan, als je met je ouders gaat lopen, steek je de stoep over om maar honden te vermijden. Ja, dan kan je niet anders dan leren dat honden hartstikke eng zijn. En dat als dat er vroeg ingepakken zit, ja, dan wordt dat toch een soort patroon wat je er later weer moeilijk uitkrijgt.
Ja. Dan maken we een sprongetje naar iets volgens mij nog veel ingewikkelder. Preventie, want dat is een toverwoord, hè, in de gezondheidszorg. In alle rapporten staat dat we moeten zorgen te voorkomen dat mensen een mentale stoornis krijgen. Zie jij maatregelen waarvan je denkt, nou, die zouden kunnen helpen om te zorgen dat mensen minder mentaal ongezond worden, om het zo maar te zeggen?
Ja, en ik zie ook dingen waarvan ik denk, ja, dat zou misschien wel kunnen werken, maar misschien ook niet. Vind ik ook ingewikkeld, hè? Bijvoorbeeld dat smartphoneverbod voor jongeren waar men het over heeft.
Ja.
Kijk, over het algemeen kunnen we denk ik wel zeggen dat dingen verbieden, dat hebben we als mensheid vaker geprobeerd, hè? De drooglegging in Amerika en boeken en media die ons onwelvallig waren, die verbieden we dan. Ja, en wat gebeurt er dan over het algemeen? Dan is het niet zo dat mensen dat niet meer gaan gebruiken of daar mee stoppen of dat zoiets dan weggaat. Het wordt, voor een deel wordt het interessanter om iets te doen wat verboden is. Voor een deel wordt het ook spannender. En dingen gaan niet weg. Vapen onder de 16, geloof ik, is ook verboden. En als je nu de media leest en om je heen kijkt, dan zie je dat er soms hele klassen van kinderen van 12, 13 gewoon aan het vapen zijn de hele dag. Terwijl dat is formeel ook verboden. En dat werkt dus blijkbaar ook niet. En dat smartphoneverbod is een beetje hetzelfde. Ja, je kan het verbieden. En dan komen ze er in het ideale geval helemaal niet mee in aanraking, totdat ze de leeftijd hebben dat het wel mag. En dan hebben ze opeens iets wat, dan gaat de poort open en dan mogen ze er oneindig gebruik van maken. Ja, dat vind ik ingewikkeld. Ik denk dat het veel beter is om kinderen van jongs af aan te leren hoe je daarmee omgaat en wat gezond is en wat niet. En hoe je bij jezelf merkt dat het op een gegeven moment te veel prikkels is en dat het dan normaal is en goed is om pauze te nemen en om je telefoon dan even weg te leggen. En dat soort dingen bij jezelf te leren merken en voelen en daar dan ook naar te handelen. Ik denk dat veel nuttiger is dan puur een verbod. Want ik denk één, niet dat een verbod werkt. Want dat werkt het eigenlijk, heeft het in de geschiedenis van de mensheid nooit gedaan. En twee, je kan beter leren omgaan met de dingen die het leven je toewerpt. En dat is nu vandaag sociale media. Morgen is dat AI of misschien nog wel iets wat we niet eens kunnen bedenken. Zo is het altijd. Er komen altijd dingen waar we ons toch toe moeten verhouden.
Ja, de voorstellen die er bijvoorbeeld genoemd worden, Dat zijn meer schoolpsychologen aanstellen of meer inloopspreekuren maken. Zie jij daar een oplossing in?
Ja, misschien wel. Kijk, en een inloopspreekuur, wanneer loop je daar dan in? Hè? Loop je daar dan in op het moment dat je al klachten hebt? Want dan kan je leren om met die klachten om te gaan. Maar misschien is het ook nog wel een stapje daarvoor dat je ook gewoon leert om te praten over wat je voelt en daar dat met anderen te delen en hulp te zoeken. En ik kan me ook wel voorstellen dat zo'n inloopspreekuur goed is. Maar ik kan me ook voorstellen dat een heleboel mensen daar nooit inlopen, omdat ze het niet tof vinden of omdat ze het niet oké vinden of überhaupt niet weten dat praten helpt. Dus er zal ook nog wel een stukje voor moeten, denk ik.
Ja, dat en het niet weten dat het überhaupt bestaat. Dat is er zijn in het Gooi tientallen inloopspreekuren voor van alles. Maar ja, de bekendheid is zeer gering. En dat is het probleem hier ook een beetje.
En misschien toch ook wel het stigma, hè? Dat als je denkt, ja, als ik daar dan inloop, dan kom ik daar met een stoornis vandaan of met een label. Ik weet eigenlijk niet of dat helpt. Terwijl, ja, als jij je een rot voelt, dan hoeft dat echt niet per se een stoornis te zijn.
Nee, precies.
En al is dat het wel, ja, dan is dat het wel. En dan is het goede nieuws dat er een behandeling voor is en dat ook gewoon normaal is en erbij hoort.
Ja, je had het over praten. He, gewoon praten als ouder, als docent, vriendenkring, buur, collega, werkgever.
Ja.
Wat zeg je dan en vooral wat zeg je dan niet?
Ja, dat is ook ingewikkeld. Dat is een vraag die ik natuurlijk ook veel vaak in de spreekkamer krijg. Van wat zeg ik mijn werkgever wel en niet? Ja, dat is best ingewikkeld, want kijk, aan de ene kant is de werkgever natuurlijk goed beschermd en aan de andere kant, of de werknemer is goed beschermd, aan de andere kant moet je ook, denk ik, niet per se alles met je werkgever delen, maar dat is denk ik ook niet gezond, want het blijft toch je werkgever, maar je hebt natuurlijk partner, vriendenkring en daar kan je denk ik wel heel veel mee delen. En dat verschilt ook van persoon tot persoon, hè? Wat voelt voor jou goed om te delen en waar heb jij behoefte aan? En dat zijn überhaupt gewoon gesprekken om eens te voeren van wat, hè, mensen die jou al lang kennen, van wat merk je nou aan mij als ik niet lekker in mijn vel zit? En soms krijg je dan echt dingen te horen waarvan je denkt, oh, dat had ik zelf helemaal niet door. Of dat je meer kribbig wordt of korter lontje. En dat merk je zelf vaak pas te laat. Dus daar gewoon eens over praten. En dat ook bespreekbaar maken. Dat je ook gewoon tegen je vrienden kan zeggen van, joh, Pietje, ik merk de laatste tijd dat jij meer een kort lontje hebt. Of dat je, hè, gaat het goed met je?
Dat bedoel ik. De andere kant ook. Als iemand bij jou komt, hoe reageer je dan? En wat moet je ook vooral niet doen? Dat is natuurlijk ook best wel ingewikkeld.
Dat is ook best wel ingewikkeld. Maar het goede nieuws is ook dat als je dat gesprek eenmaal aan bent, dan kan je ook gewoon vragen van, wat kan ik nou voor jou doen? Wat zou jou helpen? Wat heb je van mij nodig? Hè? En dat soms denken we, ja, ik moet dit doen of ik moet dat of zus of zo. Maar heel vaak is het gewoon genoeg dat je er bent en dat je beschikbaar bent en dat je even tijd voor iemand maakt en een kopje koffie of thee drinkt. Dan hoef je niet meteen een heleboel levensverhaal of te helpen met het huishouden of met de afwas. Dat is vaak helemaal niet wat mensen willen. Nee. Mensen willen vaak gewoon dat iemand er is en dat is echt al genoeg.
En luistert,
ja.
Ja. En dan heeft het ook nog te maken met wat voor persoonlijkheid jij hebt. Hè? Of je jezelf makkelijk uit of niet. Ja. Als en makkelijk op iemand afloopt om te zeggen dat je ergens mee zit.
Ja, en dat helpt dan ook als je dat van jezelf weet. Dat als je jezelf terugtrekt of juist niet, dat je dat en dat je dat op het moment dat het goed met je gaat ook bespreekt met andere mensen. Zodat dat je omgeving merkt van, goh, we hebben hem al 3 of 4 keer niet gezien bij verjaardagen of zo. We moeten eens eventjes gaan informeren of het wel goed gaat. Want hij is geneigd zich terug te trekken als het niet goed met hem gaat.
Ja.
En soms weten mensen zelfs dat niet van zichzelf. Dus dat is ook goed om eens over na te denken. Van, hoe doe ik dat eigenlijk?
Ja. En als mensen dat traject allemaal hebben doorlopen, ze hebben veel gepraat en het wordt niet beter. Wat kan dan een psycholoog of een psychiater bieden? Wat is er aan behandeling te bieden?
Ja, er is best wel veel behandeling te bieden. Heel oneerbiedig gezegd hebben we als psychiaters en psychologen 2 dingen. We hebben pillen en we hebben praten.
Ja.
En pillen kunnen heel goed werken tegen depressie, tegen angststoornissen. En praten kan ook heel goed helpen. En de combinatie van die 2 werkt nog beter dan 1 van die 2 alleen. En met praten bedoel ik dan niet praten van, joh, hoe is het nou en dat. Maar echt praten volgens een wetenschappelijk bewezen therapie. Dus bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie.
Ja, en hoe lang duurt dan zo'n proces? Dat, ja, ook weer de nuance.
Zeker. En op individueel niveau is daar moeilijk wat over te zeggen. En ik vind het ook lastig om als ik 1 iemand zie, om dat te zeggen, oh ja, nee, met zoveel weken, dan ben jij er weer helemaal bovenop. Maar op groepsniveau weten we ongeveer wel hoe lang dat duurt. En dat is, een cognitieve gedragstherapie duurt meestal tussen de 10 en de 15 keer. 1 keer per week. Dus dan zit je op 10, 15 weken. En dan gaat het echt al bijna altijd een heel stuk beter met je. En medicatie, bijvoorbeeld antidepressiva, die moet je dus elke dag slikken. En die werken vanaf 4 tot 6 weken beginnen die een beetje te werken. En dan zien we meestal dat met 1 maand of 3 is de werking optimaal. En dan nog 1 maand of 3, dan zeggen mensen, ja, ik voel me echt al wel weer een tijdje helemaal de oude. En dan nog 1 paar maanden verder, dan kunnen we de medicatie eventueel weer afbouwen. Dus al met al ben je van 1/2 jaar tot 1 jaar ben je soms wel,
zo lang,
wel bezig.
Ja.
Waarbij je echt ook wel een heel groot deel van de tijd al wel weer veel beter voelt. Maar je bent dan nog niet helemaal van ons af.
Nee. En we gaan een beetje naar een afsluiting toe. Een advies voor mensen die zich zorgen maken over zichzelf of hun kind. Hoe moeten ze dat aanpakken?
Nou ja, begin met praten. Dat klinkt weer heel, heel cliché, maar dat is het denk ik ook. Maar het is ook wel echt wat er echt helpt. Begin met praten.
Vertel
wat je bezighoudt en heb het daarover. En als klachten horen bij het leven. Hè? Dat mentale klachten horen bij het leven. Er wordt van alles ons toegeworpen en daar moeten we mee omgaan. En dat is niet altijd leuk en dat betekent niet meteen dat je een stoornis hebt. Maar als je nou merkt dat sommige klachten echt heel lang aanblijven of steeds erger worden, dan is het wel echt een goed idee om dan ook naar de huisarts te gaan en dat daar te bespreken. En samen met de huisarts kun je dan eigenlijk bijna altijd wel beslissen of dit nou misschien wel een stoornis is of niet. En of een psychiater, psycholoog dan zou kunnen helpen.
Ja, ja, nou dat is dan het eindadvies. Er zijn websites waar mensen ook naartoe kunnen. Mind.nl is een hele belangrijke. Trimbos Instituut is een belangrijke. En voor jongeren www.injebol.nl, waar ze naartoe kunnen gaan. Frank Gerritsen, heel hartelijk dank voor jouw duidelijke uitleg en je komst naar de studio.